aantal mededelingen. In de afgelopen week is ze op de leeftijd van ruim 89 jaar overleden. Zuster A. Groevende Wij uit de Berkenlaan. Ze zal dinsdagmiddag worden begraven nadat vooraf om 1 uur hier in het verenigingsgebouw een rouwdienst zal zijn gehouden. En na afloop van de begrafenis is er dan ook nog gelegenheid om de nabestaanden te condoleren. Vandaag is de collecte voor de kerk en volgende week zal die ook voor de kerk zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 39ste psalm, het 3e en het 5e vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. En nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit het woord van God uit de profetieën van Jesaja en daarvan het 53ste hoofdstuk. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, we keerden ons een iegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angsten uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verprijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden door zijn kennis...
zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders geteld is geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Wij luisteren naar Gods woord, gemeente, zoals dat vanmorgen ook weer uit het 57ste hoofdstuk van dezezelfde profetie tot ons komt. Net als met de voorbereiding, ook nu dus weer Jesaja 57 en vanmorgen het 16e vers en het eerste deel van vers 18. Want ik zal niet eeuwiglijk twisten. En ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn, want de geest zou van voor mijn aangezicht overstelpt worden, en de zielen die ik gemaakt heb. Ik zie hun wegen, en ik zal hen genezen. Gemeente, wij willen eerst de Heere zoeken in ons gebed, en de Heere om een zegen bidden over de bediening van het woord, en ook de bediening van het sacrament. Wij doen in onze gebeden dankzegging voor het feit dat er bij John en Rianne de Geus in de afgelopen week een dochter werd geboren. En dankzegging doen we ook voor broeder G. Butt uit de Hobbemastraat, die uit het ziekenhuis weer thuis mocht komen. En verder bidden wij de Heere om zijn gunst over broeder Wielhouwer, die deze week in het Clara ziekenhuis in Rotterdam een behandeling moet ondergaan. En uiteraard zullen we ook de nabestaanden van de overleden zuster vroeg in de wijze denken. En het past ons ook om samen de Heere te bidden voor de rouwdragende familie van dominee Visser in Barendrecht, die gisteren zijn vrouw moest uitdragen op de leeftijd van 38 jaar. Laten we samen bidden. Getrouwe en genadige God, nu wij deze zondagmorgen samen in uw huis mogen zijn, samen mogen gaan horen naar wat gij ons te zeggen hebt, samen ook mogen zien hoe gij dat woord ook op een zichtbare wijze ons voor ogen stelt in het heilig sacrament, nu past het ons om allereerst uw naam met dankzegging te erkennen. Gij hebt ons gespaard. Gij hebt ons gedragen, gij hebt ons verzorgd en sommigen van ons hebben bijzondere zegeningen ontvangen. Broeder Butt, die uit het ziekenhuis thuis mocht komen en die daarin ook een stuk van uw bijzondere zorg heeft mogen ervaren. John en Rianne, die van u een dochtertje kregen. En heren, rondom de geboorte maakte u alles wel. U hebt het leven van Rianne gespaard, terwijl u dit nieuwe leven op deze wereld plaatste. Heren, we danken u ook voor die zegen en voor die gunst die zij hebben mogen ontvangen en velen om hen heen die zich in met hen mogen verheugen over deze daden van uw grote hand. Zegen dit kind en laat het in gezondheid mogen opgroeien. Heren, maar terwijl gij zegeningen geeft en soms hele bijzondere zegeningen die het dubbel waardig maken om uw naam expres te danken en te erkennen. Zijn er ook dingen die ons met zorg vervullen? Zijn er ons ook dingen die ons herinneren aan de kortstondigheid van het leven? Aan de zekerheid van het feit dat ons leven maar tijdelijk is en dat het voorbij gaat en dat er een dag komt dat de dood zijn intrede doet in ons huis en onvermijdelijk zijn werk gaat verrichten? Zij dat gebeurt, heren, op een moment waarop iedereen om ons heen het heeft verwacht en er eigenlijk op heeft gewacht. Het zij dat op een alleronverwachts moment gebeurt, terwijl er niemand om ons heen is en terwijl we helemaal alleen zijn als we die laatste reis moeten gaan maken. Heren, maar hoe het ook is en wat de omstandigheden ook mogen zijn, het is zeker, wij gaan allen naar één plaats. De afgelopen week was het Zuster vroeg in de wei uit ons midden. Ze mocht een hoge leeftijd bereiken. Ze mocht oud worden, zeer oud. De leeftijd van de zeer sterken al een heel eind gepasseerd. Ze is lange tijd sterk en krachtig geweest. En ze kon in vele dingen ook nog onafhankelijk zijn. Maar zie daar, heren, ook aan haar is het bewaarheid. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. We bidden u voor hen die achterblijven. Voor de rouwdragenden, voor de nabestaanden. Sterk hen. Al is de kring wel klein, heren, maar ze zullen toch in die kleine kring juist de lege plaats ervaren. Geef hen uw genade, bijzonder ook dinsdag, als de begrafenis zal plaatsvinden. En laat het getuigenis dat gij hier doorgeeft, door een ieder mogen worden verstaan. Heren, we bidden u ook voor de familie Visser. Dat waren heel andere omstandigheden. En zij die heen gegaan is, was ook nog veel en veel jonger. Nog niet eens de helft van wat zuster vroeg in de wei mocht bereiken. Maar voor haar was de tijd ook voorbij. Wij bidden van u dat u haar man en haar kinderen en alle die om haar verlies treuren sterker wilt en kracht wilt geven. En uw genade wil schenken. En laat daar bijzonder ook en in de gemeente van Barendrecht de spraken worden verstaan, de boodschap ter harte worden genomen, opdat we alle leren om tijdig, terwijl het nog het heden der genade is, bij u de Heere die geborgenheid te zoeken, die er alleen bij u te vinden is. Geborgenheid in de dag van het gericht, geborgenheid tegen de toorn van een rechtvaardig God, geborgenheid tegen de machten van de zonde en van de dood, geborgenheid voor tijd en eeuwigheid. Heren, we bidden u voor alle die rouw dragen en verdriet en smart hebben. Laten we ook broeder Wielhouwer aan u mogen opdragen, heren. Die al zo lange tijd eigenlijk topt met gezondheid en die allerlei gebreken heeft en die nu in deze week naar het ziekenhuis moet om daar een behandeling te ondergaan. Zegen die ingreep. Stel het ook tot een zegen. En geef dat hij er baat bij mag hebben. En dat hij ondervinden mag dat ook in deze weg gij niet alleen leidt, maar dat gij ook in deze weg sterkt en helpt en uitkomst geeft, zowel naar het lichaam als naar de ziel. Mogen we zo onze noden u voorleggen. En dan bijzonder de grootste nood van ons leven, heren. Want we zijn hier niet alleen maar als mensen met moeite en gebrek, als mensen met ziekte en met zorgen. We zijn hier in de kerk als zondige mensen, met schuld, met ongerechtigheid, op weg naar de rechterstoel. O God, dat is onze nood. En als die nood gevoeld wordt, als we daar wat gaan beseffen, dan krijgen we ook werkelijk behoefte aan uw goddelijk ingrijpen, uw goddelijke genade, het werk van de Heere Jezus Christus. Geef dat we daar oog voor mogen hebben of krijgen, heren. En zegen vandaag deze kerkdienst. Als het gaat om uw genadewerk, zoals u dat laat verkondigen in uw woord, en zoals u dat laat zien in het sacrament, uw genadewerk, uw verlossingswerk, in de Heere Jezus Christus, die zich er tot in de dood toe voor heeft willen vernederen, en die zo de geweldige prijs betaald heeft met zijn eigen leven. En door dat leven af te leggen, heeft hij juist het leven voor zondaren, voor verlorenen verworven. Heren, laten deze dingen vandaag onze harten mogen raken. En laat dat woord van uw genade door uw Heilige Geest mogen worden toegepast aan ons hart. Breng gij dan zelf aan uw tafel die gij daar met uw heil wilt verkwikken. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Heren, laat er zo werk voor u mogen zijn, dat er mensen met zo'n verbroken hart tot u mogen komen, en dat gij dat werk van die heelmeester, van die heiland dan zou willen doen, om ze te verbinden, die zich met hun zonden en ellende tot hem ter genezing wenden. Heren, wilt gij als die hemelse medicijnmeester dat werk van uw genade verrichten aan armen en ellendigen? Hoor ons, getrouwe God, niet om enige goedheid of enig recht aan onze kant, maar uitsluitend vanwege de verdiensten van de Heere Jezus. Hoor ons om zijnentwil, in de vergeving van alle zonden. Om Jezus wil bidden wij het. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 146ste psalm en daarvan het derde, vierde en vijfde vers. 146, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En dan ook de versen 4 en 5.
Thank you.
Gemeente, het 57ste hoofdstuk van Jesaja begint met ons te vertellen dat de Heere heel wat op zijn volk had aan te merken. En dat ook nog helemaal terecht, want er waren gruwelijke misstanden. Er waren vele zonden onder het volk, afgoderij met alles wat daarmee gepaard ging. En dat kan natuurlijk de goedkeuring van de Heere op geen enkele wijze verkrijgen. En vandaar dat de Heere geroepen heeft tot bekering, gewaarschuwd heeft dat als de bekering uitblijft het ook onherroepelijk mis moet gaan. En zo wordt in het 57ste hoofdstuk van Jesaja in het begin, zoals ook op vele andere plaatsen van het woord van God, de roepstem van de Heere gehoord die helaas door het volk niet is opgemerkt. En toen heeft de Heere redenen genomen uit zichzelf. Want als hij nu alleen maar gedaan had naar en overeenkomstig de verdiensten van het volk, dan was er van Gods kant alleen maar zijn toorn en zijn gramschap geweest. Als God nou nergens anders mee gerekend had dan met de zonde van het volk en wat ze zich door hun zonden zouden hebben waardig gemaakt, dan was dat het einde van alles. Dan was het volk omgekomen. En dan was er geen mens, geen vlees behouden. Als God eeuwiglijk getwist had en gedurig verbolgen zou zijn geweest, dan zou de geest van voor zijn aangezicht overstelpt zijn en de zielen die hij gemaakt had zouden voor altijd omkomen. Maar er staat in het woord van God, en de Heere heeft dat niet zomaar in het woord van God laten neerschrijven, en de Heere bewijst ook dat het 100% waar is wat hij heeft laten neerschrijven, namelijk dat God geen lust heeft in de dood van de goddeloze. En als die goddeloze zich dan niet zou bekeren vanuit zijn eigen overtuiging, dan zal God met die mens zo gaan handelen dat hij hem gaat vastzetten, zodat hij geen enkele kant meer uit kan, en zodat die mens dan leert roepen om ontferming. Want God is niet alleen maar de rechtvaardige God die toren tegen de zonde, maar hij is ook de barmhartige, de ontfermer. Hij is niet alleen de hoge en de verheven God die in de eeuwigheid woont, maar hij maakt ook van zichzelf bekend dat hij woont bij mensen van een verbrijzelde geest en die nederig gemaakt zijn van hart. God is ook de God die niet alleen harde harten verbreekt, maar die ook de gebrokenen van hart geneest. Hij is de ontfermer. Laten we overigens wel beseffen, gemeente, dat als de Heere alleen naar recht zou handelen en geen rekening zou houden met andere deugden, dat we dan inderdaad echt allemaal verloren zouden moeten gaan. Dat onze geest voor zijn aangezicht zou worden overstelpt en de zielen die hij gemaakt heeft. Beseffen we dat als we kregen naar verdiensten, het absoluut hopeloos zou zijn, voor eeuwig verloren gaan. En is dat niet verschrikkelijk? En dat we er vandaag nog zijn, en dat we vandaag het evangelie nog mogen horen, gemeente, dat zijn al bewijzen dat de Heere meer in rekening brengt dan alleen zijn rechtvaardig oordeel. Dat hij ons nog genadetijd geeft, dat hij ons nog de genade middelen geeft, dat hij ons nog het genade woord schenkt, de aanbieding van zijn genade doet, dat is bewijs dat we inderdaad met een goeddoend God te maken hebben. Maar we zullen dat eerste nooit mogen vergeten. En dat wil de Heere ook benadrukken. Want als hij in vers 15, en zo overdachten we dat de vorige week zondagavond, als hij in vers 15 zegt dat hij de hoge God tegelijkertijd ook zo diep neerdaalt, zo laag afdaalt, dat hij in zo'n onbewoonbaar verklaarde woning zijn intrek neemt, in zo'n verbrijzeld hart en verslagen geest. En als hij dat doet met de bedoeling om dat levend te maken, dan moeten we wel beseffen dat God dat alleen maar doen kan, terwijl aan de andere kant dat heilige recht van God daarbij geen schade leidt. Ik bedoel, als het dan gaat om de manier waarop de Heere zalig maakt, dan gaat dat niet ten koste van zijn recht. Dan is daar toch wel degelijk de dood mee gemoeid. En dat zegt vanmorgen het Heilig Sacrament ook. Want dan gaat het ook over de dood. Avondmaal vieren wordt in de Bijbel genoemd de dood des Heren verkondigen. En als het brood voor de ogen gebroken wordt en als de wijn vergoten wordt, dan is daarmee tegelijkertijd ook aangegeven dat het om het verbroken lichaam van Christus en het vergoten bloed van Christus gaat. En dat zijn dingen die op zijn sterven wijzen. Zal er leven zijn voor een zondaar? Zal er zegen zijn voor een mens die vloek verdiend heeft? Dan kan die zegen en dan kan dat leven alleen maar komen in de weg van de dood. Dat moeten we goed zien. En dan moet u niet al te snel zeggen, ja, ja, maar dan gaat het om de dood van Christus. Legt u het accent nou eens even anders. Dan gaat het inderdaad wel om de dood van Christus. Maar dan gaat het om de dood van Christus. Waarom de dood van Christus? Omdat de toorn Gods tegen de zonde zo groot is dat hij die zonde alleen maar weg kan nemen in de weg van de dood van zijn zoon. Dan moest dat aan Christus eerst allemaal worden bezocht. Daarom is avondmaal vieren de dood van Christus verkondigen. En dat kan alleen maar een mens die als een arm gemaakt en als een ellendig geworden zondaar op Gods genade leerde hopen. En wie anders komt dan als een arme en een ellendige zondaar, die komt niet op de rechte wijze. We kunnen er alleen maar komen in het besef dat wij die dood hebben verdiend. Maar zo, en zo wordt het dan ook waar wat vers 15 vorige week zei over dat wonen van God bij die verbrijzelde van geest. En zo wordt het dan ook waar dat God die neergebogene gaat oprichten en die ellendigen gaat troosten en levend maken. En dat doet de Heere niet omdat hij toch bij nader inzien nog iets in die mens heeft ontdekt, een stukje vroomheid of iets dat nog wel aantrekkelijk voor hem is, op welke manier dan ook. Hij doet het alleen maar om redenen uit zichzelf. Hij doet het alleen maar op grond van zijn eigen vrije keus, van zijn vrije welbehagen. Het is altijd vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En vraag nou niet of we dat verklaren kunnen, want dat vraagt de Heere ook niet van ons. Dat we dat verklaren kunnen. Laat dat nou maar een wonder, een ondoorgrondelijk, een eeuwig wonder zijn. Dat God uit vrije goedertierenheid zich inlaat met zo'n verbrijzelde van geest. En dat hij niet in eeuwigheid blijft toornen, omdat hij die ziel er niet voor over heeft om voor eeuwig verloren te gaan. Maar let u er dan ook wel op dat het eenzijdig godswerk is. Als een mens ooit zalig wordt, en als hij niet alleen maar op de weg tot de zaligheid gebracht wordt, maar ook op die weg geleid wordt, en als hij op die weg telkens opnieuw de bemoeienissen van de Heere mag ondervinden, en uitgered wordt en vertroost wordt en verkwikt wordt en verlevendigd wordt en hoop krijgt en geloof ontvangt en geloof beoefent, dan is dat altijd alleen maar een werk van God. Valt het u niet op dat het profeet Jesaja daar ook de nadruk op gaat leggen? Met name in het 18e en het 19e vers, waar de Heere het zo nadrukkelijk gaat zeggen, en telt u eens hoeveel keren dat woordje ik daar staat. Ik. Hij doet het. En hij doet het allemaal. En hij doet het alleen. En wat doet hij dan? Ondanks het feit dat ze zo menigmaal tegen hem zijn ingegaan. Ondanks het feit dat ze op eigen gekozen wegen zijn gegaan. Ondanks het feit dat de roepstemmen van de Heer, ik zei dat zo pas al, eigenlijk allemaal in de wind geslagen werden. Ondanks het feit dat de Heer allerlei andere middelen gebruikt had, die kennelijk ook vruchteloos waren. Vers 17 zegt dat er tijden waren dat hij zich verborg, zodat ze hem niet meer konden vinden. Er zijn tijden geweest dat de Heere zijn toorn over hen heel duidelijk liet merken. Er zijn tijden geweest dat de Heere op een andere manier nog zijn ongenoegen liet blijken. En toch, ondanks alles, ondanks roepstemmen, ondanks slagen, ondanks tegenspoeden, gingen ze afkerig heen in de weg van hun harten. Nou, ondanks dat alles gaat de Heere toch genade bewijzen. Dan snijdt hij dus om te beginnen alles aan de kant van de mens af. En dan zullen we daaruit geen andere conclusie kunnen trekken, gemeente, dat het zo waar is wat God zegt. Ik doe het niet om uwentwil. Omdat je toch nog een beetje vroom bent. Of omdat je toch nog een beetje rechtvaardigheid denkt te bezitten. Of omdat je toch nog een beetje ijver voor mijn huis heeft getoond. Of omdat je toch nog eens een keer berouw over je zonde gehad hebt. Of omdat je toch nog wel eens heel bedroefd geweest bent over het feit dat je tegen mij overtreden hebt. Ik doe het niet om uwentwil. Want als ik het allemaal bij elkaar optel, dan kan ik alleen maar constateren, zegt God. En dat geldt niet alleen van Israël toen, maar dat geldt van elk mens. Zoals Paulus het in Romeinen 3 ook zegt. Er is niemand die goed zoekt. God zoekt en niemand die goed is en niemand die rechtvaardig is. Als God het allemaal bij elkaar optelt, dan hebben wij nooit iets anders gedaan. En dan zouden we nooit iets anders doen dan afkerig heen gaan in de weg van ons hart. En dat is afsnijdend, en dat is ontdekkend, en dat is afbrekend. En ik weet, dat ligt ons, zonder dat we er genade voor ontvangen, helemaal niet. Maar het is niet anders. God laat het ons hier heel duidelijk weten. En als het dan, ik zeg maar weer, echt op zalig worden aankomt, dan is het puur 100%. En echt 100%. Gods genadewerk. Ik, zegt God. En zo kun je alleen maar gered worden. En zo kun je alleen maar avondmaal vieren. En zo kun je alleen maar zicht krijgen achter brood en wijn. Op die zichzelf tot in de dood overgevende borg. En zo kun je alleen geloof leren beoefenen. En in het geloof de hand op dat offer leggen. En zo kun je alleen in nieuwheid des levens wandelen. En zo alleen. Omdat God het doet. En wat doet God dan? Nou, laten we daar dan eens een begin mee maken met de overdenking van vers 18. En u zult ongetwijfeld al begrepen hebben dat we dan vanavond het tweede deel van vers 18 en het 19e vers met elkaar willen overdenken. Want dat sluit er natuurlijk naadloos bij aan. Dan laat ik u die twee eerste dingen van vers 18 dan even mogen voorleggen. Ik zie hun wegen. En daarmee wil de Heere zeggen dat hij aan zijn heilswerk begint. Ik zie hun wegen. U zegt maar, als dat nou zo is, zoals vers 17 zegt, dat wegen zijn overeenkomstig hun dwaas, hun afkerig hart. En als God zegt, ja, dat zie ik wel. Wat ligt daar dan eigenlijk voor troost in? Is de wetenschap dat God mij door en door kent. En dat hij precies weet waar ik mijn voeten heb neergezet. En waar ik allemaal geweest ben. En wat ik allemaal gedaan heb. En wat ik allemaal gedacht heb. En wat ik allemaal in mijn binnenste overlegd heb. Zelfs de diepste schuilhoeken van mijn hart zijn open voor hem. Als ik me dat realiseer, dan kan alleen maar de schrik me om het hart slaan. Ik zie hun wegen. Ik weet precies wie ze zijn. Ik weet precies hun afkerigheid. Ik weet precies hun verdorvenheid. Ik weet precies hun ellende, zegt God. Kun je er dan 1 gram troost uitputten? Dan zou een mens zich toch weg willen stoppen, willen verbergen voor de alziende ogen van deze grote ik. Dan kan daar toch geen hoop meer overblijven. Ik heb geprobeerd zoveel voor de Heere te verbergen, zoals ik het ook geprobeerd heb voor de ogen van mensen te verbergen. En toch is het me voor de mensen mogelijk gelukt, maar voor Gods ogen nooit. En in 1 keer staat daar dan, ik zie het wel. En ik weet het allemaal wel. En er is een gedenkboek voor mijn aangezicht. Dat is toch een woord dat ons veroordeelt. En als je dat op je aanvoelt komen, wie kan dan zalig worden? Wie kan dan vrijmoedigheid ontvangen om de dood des Heren te verkondigen? Inderdaad, gemeente, ik zie hun wegen, zegt. En er is niets voor hem verborgen. Hij kent ons. En als ons dat dan schrik aanjaagt. Nou, dat is zijn bedoeling ook. Daar wil hij ons ook brengen. Stel voor, u hebt bepaalde klachten. U weet niet waar ze vandaan komen. U weet ook niet wat u ervan denken moet. Maar het maakt toch onrustig en... Het wordt toch tijd om een keer naar de dokter te gaan. En die onderzoekt. En als die er zelf niet uitkomt, dan stuurt hij je door. En dan laat hij een specialist het onderzoek doen. En dan ga je door de scanner en dan krijg je van alles en nog wat. En op een gegeven ogenblik zijn de resultaten van al de onderzoeken bekend. En je komt weer bij de dokter. En je zit tegenover hem aan zijn bureau. En hij kijkt je eens aan. En hij zegt tegen je, ik heb het allemaal gezien. Ik weet precies wat er aan de hand is. Dat en dat is er aan de hand. En het is niet best. Dat is wat God doet. Hij neemt je op zijn spreekuur. En hij zegt, ik heb het allemaal gezien. En het is niet best. Uw wegen, uw afwijkende wegen, de wegen van de afkerigheid van uw hart, de dwaalwegen, vroeg en laat, ook na ontvangen genade, de keren dat je het zonder mij deed, de keren dat je op een pad van de zonde terecht kwam, dat je het spoor der gerechtigheid er helemaal bijster was, het is niet best, je bent ernstig. Ziek. Waarom vertelt die dokter dat? Om je de schrik op het lijf te laten vallen? Ja, dat zal natuurlijk wel het resultaat zijn. En als je er al een beetje bang voor was, dan krijg je een bevestiging dat je angsten inderdaad niet te vergeefs waren, niet ongegrond waren. Maar waarom vertelt die dokter dat? Omdat hij je ook een remedie aan de hand wil doen. Omdat hij niet alleen zal zeggen, het is niet best. Maar er is wel wat aan te doen. Het zij medicijnen, het zij een kuur, het zij een operatie. Maar dat heeft hij uiteindelijk op het oog. En om u ervan te overtuigen dat u de door hem aangewezen remedie nodig hebt, maakt hij u met de werkelijkheid bekend. Ik zie hun wegen, zegt God. En laat het dan maar tot ons doordringen dat we voor God niet kunnen bestaan. Maar als de Heere zegt, ik zie hun wegen, dan laat hij het daar niet bij. Laat ik het anders zeggen. Als de Heere in geestelijk opzicht genade geeft die arm maakt. En dat wist u toch wel, dat er armmakende genade is. Of is dat een uitdrukking die u niet snapt? Is dat een uitdrukking die, behalve dat u hem misschien niet zo vaak gehoord hebt, maar dat die u geestelijk ook niet begrijpt? Dat u geen raad weet met zo'n uitdrukking als armmakende genade. Hebt u dat in uw leven dan nooit gemerkt, dat de Heere arm maakt? Dat de Heere je leeg maakt? Dat de Heere je ook helemaal uitschudt, zodat je niks meer overhoudt, zodat je zo'n verbrijzelde geest krijgt, zo'n nederige geest? Maar als de Heere dat doet, arm maken, een mens ook inderdaad behoeftig maken, een mens aan zichzelf leert wanhopen, zijn eigen mogelijkheden niet meer als mogelijkheden ziet. Als de Heere hem zo vastzet, zoals die dokter tegen zo'n patiënt ook zegt, ja, daar kun je nou zelf niks aan veranderen. Nou kun je gaan proberen op een bepaalde manier te gaan leven in de hoop dat dat allemaal helpt en dat daar de kwaal mee weggaat. En nou kun je, ik weet niet wat voor surrogaat dingen gaan gebruiken, maar dat zal allemaal niet baten. Als zo'n dokter zegt, volg nou mijn advies. Neem nou mijn raad aan. Onderwerp je nu aan de behandelwijze die ik je voorstel. En dan is er hoop. En dan moet een dokter altijd nog zeggen, tot op zekere hoogte. En dan kan hij het in percentages uitdrukken. Maar als de hemelse medicijnmeester tot een verloren zondaar zegt, dan zal ik je eens alles afnemen. En dan zal ik je eens alle hoop benemen. En dan zal ik je eens laten zien hoe de werkelijkheid is. Opdat je ervan overtuigd zult worden dat je mijn geneesmiddel en mijn geneeswijze onherroepelijk nodig hebt. Dan zegt de Heere erbij, ja, dan heb je niet 50% kans dat je genezen wordt. Of dan heb je niet een hele goede kans dat je genezen wordt. Maar dan zegt de Heere, en ik zal ze genezen. En dat is 100%. Zo goed als dat je 100% verloren bent, zegt de hemelse medicijnmeester. En nu is er bij mij voor 100% genezing. Gemeente, dat wordt ons vanmorgen ook aan het avondmaal voorgesteld. Dat wij de weg gaan die de Heere wijst. De Heere die gezegd heeft, ik zie hun wegen, heeft ook het middel gegeven waardoor ze gered kunnen worden. We lazen de 53ste hoofdstuk van de profeet. We dwaalden als schapen. We keerden ons een iegelijk naar onze eigen weg. Daar heb je hetzelfde. En toen deed de Heere wat. En toen heeft de Heere, en dat zei de profeet in dat hoofdstuk, ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Toen heeft hij het geneesmiddel gegeven. Ach, zo zeg ik het veel te zwak. Het is geen remedie die de Heere ons aanprijst. Het is zijn eigen lieve zoon die hij in de wereld gegeven heeft. Die hij tot in de dood gegeven heeft. Zijn eigen zoon niet gespaard heeft. maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En op grond van dat werk, op grond van die verdiensten, op grond van dat bloed van Christus, de dood van de Zoon van God aan het kruis, wordt het waar in het leven van dodelijk zieke mensen. Ik zal hen genezen. Nou, laat ik het dan vanmorgen maar zo zeggen, gemeente, want de tekst geeft daar dan aanleiding toe. Dan zijn we vanmorgen in het ziekenhuis. Daar heb je bezoekers die komen en die gaan. Die hebben er verder niks bij de dokter te zoeken. Maar je hebt ook patiënten. En die zijn van die dokter helemaal afhankelijk. En wie worden er nu aan de tafel genodigd? Niet de bezoekers die komen en gaan. Niet de mensen die geen weet hebben van een kwaal en die geen besef hebben van de noodzaak van die dokter. Maar de patiënten. Hij heelt gebrokenen van hart. Die met hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing wenden. Patiënten, welkom bij deze dokter. Mensen die het uit handen moesten leren geven. Mensen die zich toevertrouwden aan hem. Dat ze nergens meer baat konden vinden en zichzelf niet meer konden redden. Alle hoop mij gans ontviel. Niemand zorgde voor mijn ziel. Toen hebt gij, o God, mijn pad gekend. En dan wil de Heer het nog waarmaken ook. Ook in het ziekenhuis hier vanmorgen, waar de patiënten aan de tafel verwacht worden. Ik zal hen genezen. Gemeente, wij gaan het tweede deel van het formulier lezen. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen we zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Gaan men het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises. Toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Omdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van het christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij tot het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, we gaan nu met elkaar zingen uit de 119e psalm, het laatste vers. 119 vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw gewoon te horen. En zoals ik u zei, patiënten bij deze dokter, mensen die het leven buiten zichzelf zoeken, omdat zij zelf midden in de dood liggen. Rechterhand nog 3 plaatsen onbezet. Laten we, voordat we dit avondmaal gaan vieren, eerst nog tot u en voor uw heilig aangezicht mogen komen om van u een onmisbare zegen te bidden. Een onmisbare zegen, Heere, want als het alleen maar van ons avondmaal vieren afhangt, dan zal het ons ook nog geen nut doen. Alleen als u erin meekomt en als u geloof geeft, dan zullen we meer zien dan brood en wijn. Als u geloof geeft, dan zien we hem van wie brood en wijn de tekenen zijn. Hem die gij gegeven hebt tot de verbond des volks. Hem, de borg van zijn kerk, die zich tot in de dood heeft willen vernederen, die de zijnen al zo lief gehad heeft, dat hij ze lief gehad heeft tot het einde. Heere, laten we niemand anders zien dan Jezus alleen. En daartoe is dat onmisbare geloof zo nodig. Schenk dat. Schenk dat, o God. En wilt gij zo in ons midden uw genade verheerlijken. En het al degenen die u vrezen weer eens opnieuw en echt doen geloven dat gij het meent als u zegt: dit deed ik voor u. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Zegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. De Heer zegt dat hij genezen zal. Dan weet hij wat hij zegt. En dan weet hij dat hij het ook echt doen kan, wat hij zegt. Dan is er voor die ongeneeslijke ziekte, waar al zijn volk aan leidt, de ziekte van altijd maar weer afdwalen, altijd maar weer gaan naar de weg van hun hart. Die ongeneeslijke en onverbeterlijke ziekte is er toch een geneesmiddel. Geneesmiddelen zijn soms ontzaglijk duur. Zo duur dat ze niet eens in het pakket van het ziekenfonds terecht kunnen. En dat als iemand er dan toch gebruik van wil maken, hij het maar zelf moet betalen. Als die het kan tenminste. Dit geneesmiddel dat de Heere hier gegeven heeft, dat is ontzaggelijk duur. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Zo duur was dit geneesmiddel dat Christus er voor de dood in moest. We hebben dat zojuist uit het formulier gehoord in die passage. Aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. En daar wordt dan in het formulier die lijdensgang van de Heere Jezus nagegaan. Gethsemane, Gabbata, Golgotha, de Godverlatenheid. De kreten roep uit de diepte van de duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat nederdalen van Christus ter helle. Onbeschrijfelijk. Maar dat is de prijs die voor dat geneesmiddel moest worden betaald. En de Heere vraagt niet dat we het zelf nog eens een keer vergoeden ook. De Heere geeft het aan. Biedt het aan, gratis. Ellendigen, verlorenen, zondaars die zichzelf nooit kunnen redden en die dat ook maar eerlijk voor God leren belijden en die het niet meer kunnen ontkennen ook, maar die in de eerlijkmakende genade voor God hun ganse hart leren uitstorten. Ze mogen van die verdiensten van die zaligmaker genezing ontvangen en het zal nog een echte genezing blijken te zijn. Maar laten we aan deze tafel eerst maar eens een keer goed nadenken over de ontzaglijke prijs die ervoor betaald moest worden. En maak dat dat werk van de Heer Jezus. Maak dat de verbrokenheid van zijn lichaam en het vergoten zijn van zijn bloed niet oneindig dierbaar. Is het dat dan niet dat hoop geeft aan het zondaars hart? En is het dat dan niet dat met liefde vervult tegenover hem,
die de zijnen zo uitnemend heeft lief gehad en die ze nu leert hem lief te hebben, omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Laten we dan inderdaad van het geluk van dat volk zingen. Uit de 65ste psalm, het tweede vers. Stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weer spannig overtreden. Verzoend en zuivert gij. En als we dat gezongen hebben, zijn er ook anderen in de gelegenheid om de dood des Heren te verkondigen. Rechterkant 1, plaats nog onbezet en links nog 3. Er is dus nog gelegenheid voor patiënten om een beroep te doen op deze hemelse dokter. Dan zullen we met de viering van het sacrament, of met de bediening van het avondmaal aan deze tafel, de bediening van het sacrament ook beëindigen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft, zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Echte garanties voor 100% kan een dokter je op aarde nooit geven. Garanderen dat het middel werkelijk ook zal werken en dat het echt ook baat zal brengen en dat het echt ook genezing, volkomen genezing ten gevolge zal hebben. Ach, wie zou zo ver durven en kunnen gaan? Maar als de Heere zegt, ik zal ze genezen, dan durft hij daar wel garanties bij te geven. Dan is er ook genezing. In feite zongen we er al van in Psalm 65. Stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Wat is de genezing? In de eerste plaats dat de Heere die zonden, al die zonden, al die verkeerdheden, al die afwijkingen, al die ontrouw, al die afmakingen vergeeft. Dat hij ze wegwast in het bloed van de Heere Jezus en dat God ze niet meer ziet en niet meer gedenkt. Dat die ziel zo ziek, zo volkomen ziek, zo onrein, zo verdorven, door God nu wordt beschouwd als gans en al gereinigd en van al de zonden verlost, van al de schuld ontdaan. En zo doet de Heer een volkomen werk in het leven van de zijnen. Allemaal nog niet 100% hier op aarde, zodat het zichtbaar wordt. Zeker niet als het om dat andere aspect van de genezing gaat. Want als het om de vergeving van de schuld gaat, dan is dat inderdaad een volkomen werk. Maar als het om het wegnemen van de smet der zonde is, dan gaat het om een geleidelijk werk. Maar dat hoort ook bij de genezing. En de Heer rust niet voordat zij niet alleen maar gerechtvaardigd zijn, maar voordat ze straks ook volkomen heilig zijn. De bruid, en dat is die patiënt die de hemelse medicijnmeester genezen heeft. Die hij straks, en dat is dan een ander beeld in de Bijbel, als een bruid aan zijn vader en zijn engelen gaat voorstellen. Die heeft straks geen gebrek meer. En die heeft straks geen enkel tekort meer. Die is ook wat de heiliging betreft volkomen in staat om in de hemel voor Gods aangezicht te verkeren. Er is niets meer wat aan de zonde herinnert. Maar hier op aarde is het een genezingsproces. Hier op aarde zal het in het leven van de zijnen een zaak zijn die doorgaat. Waar ze ook naar staan. Want als er echt oprechte liefde tegenover die zaligmaker Jezus Christus gekomen is. En als er echt besef gaat leven dat alleen door zijn striemen ons genezing is geworden. Wat is dan de begeerte van zo'n ziel? Toch geen andere dan voor hem te leven. En in zijn wegen te wandelen en voor zijn aangezicht te verkeren en uit hem gedurig bediend te worden en hem waarachtig met wederliefde lief te hebben. Maar dan ook alles te haten wat hem onteert, alles te ontvlieden wat hem onteert en wat onze ziel weer schade berokkent. Dat hoort ook bij de genezing en daarom bidt zo iemand die bij het spreekuur van de dokter geweest is en die weet dat hij er nog wel eens een keer terug moet komen voor de overgebleven zonden en zwakheden. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Psalm 143, het tiende vers.
Heer nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En dan eigenlijk spreken in zijn hart al dus, loof den Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig, groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zijn vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren, zo zullen we ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen we nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij danken en bidden. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. En nu bidden wij u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus. Heere, we danken u ervoor dat gij ook vanmorgen nog weer hebt willen spreken en uw getuigenis nog hebt willen geven in het midden der gemeente. Laat het tot zegen zijn voor hen die aankwamen, maar ook voor hen die niet aankwamen. Ook tot hen komt de boodschap. En als we het niet weten, patiënten zijn we, ontdek ons eraan. En als we het niet weten, gij zijt de hemelse medicijnmeester, ontdek ons ook daaraan. En geef dat wij ons aan u de Heere mogen leren toevertrouwen, voor tijd en eeuwigheid. Breng ons vanavond weer samen, in een uren van dankzegging, nabetrachting, en dat zo uw geest ons vandaag zou willen leiden, en dat wij uit uw hand een gezegende zondag mogen ontvangen. Om Jezus wil. Amen. Het zesde vers van Psalm 86, leer mij naar uw wil te handelen. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.